Je bent jong en topsporter. Terwijl je vrienden feest vieren, werk jij aan het ene heilige doel, de Olympische Spelen. In deze podcast praten we met Leon Luini en Ruben Penninga, beachvolleyballers met een missie. Dit is Kan Niet, Bestaat Niet. Ik zit hier op het Zuiderpark in een topsportlocatie. Very much impressed. Ik wist niet dat dit bestond. Dus eigenlijk ben ik gewoon lul dat ik het niet weet. Maar goed, dit is echt groot. Tegenover mij zitten twee, ik noem het gewoon topsporters. Zeg het even.
Ja, mijn naam is Ruben Penninga. En een topsport inderdaad. We noemen beachvolleybal. En dit verborgen sportkamp is inderdaad, zoals je het al zei, is niet heel bekend. Maar wij gaan de hele wereld over. En dat is een beetje onze job op het moment.
Ja. Ruben?
Ja. En ik ben Leon Luini, partner van Ruben. En wij vormen samen een beachvolleybalteam.
Ja, Luini.
Yes, dat is Italiaans.
Klinkt Twents. Nee, Italiaans. Jij bent niet van hier? Of?
Ik ben opgegroeid in Italië. Mijn moeder was een bekende Nederlandse volleybalster.
Ja.
En mijn vader was een Italiaan. Ja. En ik ben op mijn 13-jarige leeftijd hier naartoe gekomen.
Kon dat omdat in Italië beter betaald werd als volleyballer? Dat je moeder daarheen is gegaan?
Ja, deels ja. Volleybal is daar sowieso groter. Beachvolleybal ook als sport.
Ja.
Maar gelukkig is het wel in Nederland groeiende. Daarom hebben we ook zo'n mooie sportcampus hier.
Ja. Ruben, we zitten in een topsportcentrum. Wat is dit centrum voor jullie?
Dit is de locatie waar wij trainen. Ik heb ook op Papendal gewoond, omdat ik toen zaalvolleybal speelde. Alleen hier zitten de volleybals voor de beach, zeg maar, in Scheveningen.
Ja.
Dus ja.
Ja, Leon, ik heb net even een rondleiding gehad. Zelfs door de douche zijn. jullie hebben hier echt gewoon drie... drie. Je hebt gewoon een strand hier binnen.
Ja, dit is... we hebben gewoon een indoorstrand. Dus in Nederland is natuurlijk niet super mooi weer in de winter. Maar je hebt een enorme beachvolleybalhal met 6 velden.
Ja.
En die staan eigenlijk in de winter altijd helemaal vol.
Ja.
Dus wij zijn hier met een heleboel beachvolleybalteams. Kunnen wij gewoon in de winter, als het hier buiten regent, kunnen wij gewoon op een soort van strand trainen.
Ja, het is te gek. Waarom gaan jullie vormen samen een team? En jullie hebben een missie. Ik wil eerst even bij het begin beginnen. Bij jou, Ruben. Hoe is beachvolleybal voor jou begonnen?
Ik begon eerst in de zaal. En ik ben eigenlijk vanaf mijn 12 al het gevoel gehad dat dit mijn ding was. En dat ik dit gewoon wilde bestormen, zeg maar, de volleybalwereld. En mijn doel was met het Nederlands team komen in de zaal. En uiteindelijk is dat doel gevormd naar de Olympische Spelen. En uiteindelijk in de zaal voelde dat bij mij minder haalbaar, omdat ik was afhankelijk van een heel zaalvolleybalteam, 6 spelers. En de lichtingen waren niet zo in het vooruitzicht dat ik dacht van oké, we gaan Parijs halen 2024. En toen kwam ik in aanmerking met beachvolleybal. En dat is 2 spelers, dus daar had ik eigenlijk een hele grote invloed zelf. Dus dat voelde voor mij wat haalbaarder, zeg maar. Daarom ben ik geswitcht.
Oké, en jij? Je had het al van thuis mee?
Ik ben eigenlijk... mijn hele familie zit op volleybal, dus ik had niet echt de keuze wat voor sport ik kon doen. Nee, maar mijn passie voor beachvolleybal was, denk ik, toen ik jong was begonnen op de stranden van Rome.
Ja.
Daar speelde ik eigenlijk in de zomer naast mijn indoor carrière. Net als Ruben, ook op Papendal gezeten. En ook mede door een blessure moeten switchen. Recent nog 2 jaar geleden naar beachvolleybal. Maar mijn hart klopt al eigenlijk sinds jongs af aan voor het spelletje met 2 spelers, waar je zelf gewoon een grote invloed hebt.
Ja.
Maar het is ook iets allrounder dan indoorvolleybal, dus dat vond ik altijd veel leuker. Ja. Dus heb ik 2 jaar geleden eigenlijk de overstap gemaakt en denk ik wel de beste keuze van mijn leven.
Ik denk dat het ook wel wat spectaculairder is. Ik kom uit de provincie, ik heb dicht bij het strand gewoond altijd, Renesse, Burghaamsteden, Schouwen-Duiveland, en daar speelden wij zomers altijd op strandvolleybal. Ik kon er geen reet van, maar weet je, dat is wel altijd al met z'n allen en dan op het strand.
Het is toegankelijker, het is maar met 2, het is lekker, het is iets relaxter, de sfeer is heel relaxed.
Ja.
En wat ik ook heel leuk vind, als er een belangrijk toernooi is, maken ze er ook een show van.
Ja.
Dus keiharde muziek, dat hebben we natuurlijk wel gezien met King of the Court recent. Het is gewoon een show op het strand.
Ja, daar hebben wij elkaar ontmoet bij King of the Court, Ruben. Maar dat is echt Amerikaanse leest, show first.
Entertainment is dat.
Ja, entertainment. Wel gaaf, maar
ontzettend gaaf.
Iets minder op de sport.
Ja, minder topsport, maar wel echt, echt mooi om te zien voor het publiek.
Goed voor de sport.
Ja, zeker goed voor de sport. Aandacht is altijd goed. Ruben, jij was daar met een andere partner. Dat is uit elkaar gevallen. Ja. Jij hebt op een gegeven moment deze gozer hier ontmoet.
Ja.
Vertel eens hoe dat ging.
Zo, dat is een mooi verhaal.
Daar zijn we wel op zoek.
Nou, ik heb met Jasper Bouter gespeeld voor een lange tijd. En die heeft de keuze gemaakt om mee te stoppen. Hij was niet helemaal gelukkig in het topsportleven. Hij had ook wat sociale dingen waar hij gewoon bij wilde zijn. Zeg maar. Dat moeten we allemaal inleveren.
Ja.
En toen werd het voor mij een zoektocht naar een nieuwe partner die gedreven was en die ook nog goed kon zijn, zeg maar, waar ik mijn doel mee kan halen. En in eerste instantie had ik zijn partner afgepakt, midden in het seizoen, want Jasper was midden in het seizoen gestopt.
Okay.
En ik was blokkeerde toen de tijd en toen had ik de beste verdediger gepakt en toen was Leon een blokkeerde.
Slechte keuze.
Dus toen zat hij even zonder partner, dus dat was eventjes van, ja, zo gaat het gewoon in de topsport, dat is gewoon een harde wereld.
Ja.
En dat bleek dat die helft van het seizoen zeg maar niet helemaal succesvol te zijn. Of niet bij mij te klikken.
Ja.
En toen ben ik met Leon in gesprek geraakt en is dat opnieuw het vorm geworden.
Leon, topsport is hard, daar komen we straks toch wel even op terug. Maar jij zegt klikken, hè? Je moet samen kunnen spelen, maar wat moet er daar omheen nog meer kloppen als je een team bent?
Nou, dat is dus het grootste verschil met in een volleybal. Je bent maar met z'n tweeën.
Ja.
Dus eigenlijk iedereen kan op een gegeven moment heel goed beachvolleyballen. Maar het teamverband is alles.
Ja.
Dus hoe je in het veld en ook buiten het veld met elkaar omgaat, dat is zo belachelijk belangrijk voor je prestatie.
Ja.
En de klik met je partner dus ook. En ik denk dat wij klikken, terwijl we eigenlijk totaal niet op elkaar lijken, maar we vullen elkaar juist aan.
Ja.
Dus dat Ruben is iets...
Het is wel belangrijk om daar even wat te zeggen, want met vorige partner waar ik toen even mee gespeeld had, wij leken heel erg op elkaar. We zijn allebei wat timide, wat rustiger. En Leon is gewoon wat brutaler en die gaat door vuur heen. Dat heb ik nodig.
Ja.
Dus we levelen elkaar een beetje uit naar het midden, zeg maar. Een
beetje yin-yang effect.
Precies.
Ja, dus bijvoorbeeld, ik ben iets brutaler, iets agressiever. Maar ook, kan ook iets te arrogant worden. En Ruben is heel rustig, heel kalm. Ja. Dus die had mijn voetjes op de grond.
Ja.
En die brengt iets meer de ervaring en de rust in het team.
Ja.
En ik breng een beetje die emotie en het vuur. En we leren dus ook van elkaar. Dus ik word iets rustiger. We gaan altijd een beetje naar het midden. En dit zorgt natuurlijk wel af en toe voor een conflictje op de hotelkamer. Na 2 weken dat je met elkaar bent, word je op een gegeven moment ook wel gek van elkaar.
Ja.
Maar uiteindelijk vullen we elkaar heel goed aan. En kunnen we heel goed met elkaar omgaan.
Is balans een belangrijk woord in de sport die jullie doen?
Ik denk het vooral, ja. Want we hebben wel dezelfde drive. Die moet er zijn. En dat had Jasper dus wat minder. Dus dat botste ook af en toe.
Ja.
Dus dat zit er wel. Alleen we prikkelen elkaar heel erg. En dan blijf je scherp. Dus wij kunnen elke dag gaan.
Ja.
Ja.
Dat is een beetje het moeilijke. Je bent vrienden natuurlijk. Maar je bent ook zakenpartners.
Ja.
Dus als het niet goed gaat, of met mij of met Ruben, dan is het nodig dat we elkaar op scherp staan. Dat we niet te lief zijn. Ik word gewoon boos op Ruben. En andersom, als het gewoon niet goed gaat.
Ja.
En dat moet je van elkaar kunnen accepteren. Daar moet je over kunnen praten. Dat is een constante discussie over hoe gaan we dit samen het beste niveau halen.
Ja.
En als je te goede vrienden bent, dan kun je dat misschien minder snel tegen elkaar zeggen. Of die grens aangeven. Ja. Dus wij, ik weet niet, de zakenpartners, zo zeg je het mooi.
Ja. Ja, want daar praten we een beetje naartoe. Het zakenpartner zit in het feit dat je samen een team vormt. En dat je samen een missie hebt om ergens te komen. Jij vertelde hiervoor al dat er ergens in december zijn jullie samen gaan zitten en gezegd, oké. We gaan nu stappen maken naar een bepaald doel. Kun je vertellen hoe dat gaat?
Nou, het begon eigenlijk al 2 jaar geleden. Ruben zei net, we hebben altijd al over gehad om samen te gaan spelen. En ik kwam toen net beachvolleyballen en ik ben een beetje brutaal. En ik was heel jong en eigenlijk nog niemand. Maar toen kwam ik aan de Ruben van Ruben. Ik geloof in ons als team. Wij gaan samen spelen. En toen, tot voor de start, Ruben keihard nee tegengezegd. Leon, je bent nog niet goed genoeg. Je bent te jong. Weet je, prima. Maar daarna nog een keer gevraagd, ook nog een keer nee. En daarin zijn we samen terechtgekomen. En toen zijn we gaan zitten van, wat willen wij eigenlijk? Wij willen naar de Olympische Spelen van Parijs en we willen de wereld ophalen. En toen hebben we gewoon echt gezeten, doelen voor ons gemaakt, ook iets kleinere doelen. Richting wat willen we in een paar maanden, wat willen we trainen in deze winter. En zo hebben we een heel mooi plan voor ons gemaakt voor de komende jaren en hoe we dat samen gaan doen. En dat gaat eigenlijk hartstikke goed.
Ja, hoe stel je die doelen? Hoe heb jij dat gedaan, Ruben, die doelen stellen? Want als team, maar als individu stel je die doelen ook.
Ja. Ja, je begint groot, dus waar wil je uiteindelijk stranden? En dat is voor ons allebei de Olympische Spelen. En dan ga je het verkleinen naar, wat ga ik vandaag op deze training doen? En dat zo gaat het, zo kun je het zeggen.
Je maakt het steeds kleiner, dus je gaat van, wat wil je in 2 jaar?
Ja.
Dus dan moet ik dit jaar dat doen. Dus dan wordt het deze maand dit, dus dan wordt het vandaag.
Ja, dus het is echt een plan tot 2024 is het geloof ik. En tot een maand voordat het begint.
Ja, en dat verklein je dan tot aan van, dit feestje sla ik over. Of dit biertje drink ik niet. Of,
Allemaal in dienst van het heilige doel.
Precies.
Ja, Nou, dat is ook een goede. In dienst van het heilige doel. Topsport is vooral veel doen, maar veel van hetzelfde.
Ja.
En veel later van de leuke dingen. Ja. En dat is... Hoe oud zijn jullie nu? 24, 21. Dus dat is wel de leeftijd dat de leuke dingen van het leven een beetje op je afkomen.
Zeker.
En die sla je... Ja, je slaat niet alles over, maar je slaat wel veel over. Ja. Ik bedoel inderdaad dat feestje een keer even flink doorzakken met je vrienden. Nou ja, noem maar op. Hoe praat je dat recht voor jezelf?
Nou, eigenlijk vind ik het niet heel lastig. Tuurlijk, ik ben ook jong en ik heb ook mijn wilde jaren gehad. Ja. Alleen mijn passie voor het spelletje is zo groot.
Ja.
Dus waar heel veel jongeren leven als zij uitgaan en doorzakken met hun vrienden.
Ja.
Voel ik echt dat ik leef als ik in Brazilië sta en een heel goed resultaat neerzet en een potje win. Dat is wanneer ik me echt levend voel.
Ja.
Dus dat is dan niet heel moeilijk om naar het feestje over te slaan.
Ja.
En natuurlijk is het wel jammer.
Ja.
Alleen het doel is zoveel belangrijker.
Na de break praten we verder over de invloed van leeftijd en verlies op het team en het uiteindelijke doel, de Olympische Spelen.
Hallo Moto.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Motorola smartphones. Motorola maakt slimmere technologie voor iedereen. Kijk maar eens naar de Motorola Edge 30. Een 5G-toestel met een schitterend design, fantastische 50 megapixel camera en 6,5 inch OLED-scherm met een verversingssnelheid van 144 Hz. Find your Edge met de Motorola Edge 30.
Jij bent 3 jaar ouder en dat klinkt weinig, maar dat is als je niet 20 jaar, is dat heel veel.
Is veel,
is veel. Dus jij denkt toch een andere fase. Ik denk dat jij moeilijker dit soort beslissingen maakt als iemand van 21.
Ja,
klopt?
Klopt. Ik heb op zich niet zo heel veel moeite met feestjes, maar wel met vrienden achterlaten of familie weinig zien.
Ja.
Dat is iets waar ik nog steeds wel af en toe mee zit, omdat ik graag thuis ben, graag bij vrienden. En ik ben zo vaak van school gewisseld, van topsportschool naar hier, naar daar. Dus, ik heb heel wat vrienden achtergelaten, dus ik heb ook weinig vrienden over. Dus een kleine kring. En dat is iets waar ik nog steeds wel mee zit en wat ik gewoon moet accepteren als ik naar het grote doel kijk. Zeg maar.
In de sport maak je weinig vrienden?
Klopt.
Je klopt, ja.
Ja.
We zijn
ja.
hier met een groep van 10 jongens en het zijn eigenlijk allemaal wel vrienden, maar ook keiharde concurrenten.
Ja.
Dus... Je bent wel vrienden, maar aan de andere kant gun je het elkaar ook niet super erg. Want je wil gewoon zelf beter zijn.
Ja.
Het is heel moeilijk om echt goede vrienden te maken binnen een topsportcultuur.
Ja.
Het kan natuurlijk wel. Een van mijn beste vrienden zit hier ook.
Ja.
Maar het is meer kennissen en zakenpartners.
Ja, en ik heb er ook nog wel een mooi voorbeeld van. Want in de afgelopen weken hebben wij denk ik 2 keer tegen een Nederlands team gespeeld. En dat is echt, dat gaat hard op hard. En ook soms wel een beetje rode kaarten komen voorbij. En dat is gewoon... op je tandvlees lopen.
Ja, want dat vind ik wel bijzonder. Ik weet niet, ik denk wel als je daar eenmaal in die mindsetting zit van het is hij of zij. Of het is ik of zij, weet je al. En
het gaat ook echt om geld, om je inkomen en om je status. En
om
je
alles.
Alles. Dus je kan wel zeggen over we zijn vrienden, maar op een gegeven moment als ik deze pot win, verdien ik gewoon 2 keer zoveel geld als ik deze pot verlies.
Ja.
En mijn rankingpunten gaan nu omhoog of wij stijgen nu voorbij op de Olympische ranking.
Ja.
Dus het gaat echt om je brood. Dus dan is echt
je bent een broodspel ergens, want wat Ruben zegt, Leon, je neemt naast die beslissing voor je familie, vrienden en zogenaamd de leuke dingen om het heen, waar je dan wel of minder moeite mee hebt. Het is ook een keuze voor een soort gematigde levensstijl. Ik bedoel, geen auto, waarschijnlijk niet altijd. Ja goed, je maakt die reizen voor je sport, maar je laat er ook heel veel voor. En je kiest ervoor om vrij sober te gaan leven, waar geld dus toch wel een ding is. Hoe richt je dat in?
Dat is denk ik wel een hele goede vraag. Ik denk, wij sporten niet voor geld. Dus wij sporten echt voor passie en voor een ambitie om alles eruit te halen. Want als ik voor geld zou ik gewoon gaan werken of een andere baan gaan nemen.
Ja.
Wij zijn gewoon begonnen met op heel weinig geld overleven eigenlijk hier.
Ja.
En dan krijgen we natuurlijk wel hulp van NOC. En we krijgen echt wel ook van familie een beetje steun, zodat wij dit waar kunnen maken. Alleen het is wel echt heel lastig aan het begin om hoe richt je dit zo goed in dat ik wel gewoon overleef en alles kan doen. En met zo min mogelijk geld wel de dingen kan doen die goed zijn voor mijn topsport.
Ja, want wat Leon zegt, snap ik helemaal. Maar zonder geld komt dat doel er niet.
Precies. En ik ben nu 24. En ik ga richting de 30, tenminste, dan heb ik zes.
Gast, dat dus.
Maar oké, okay, maar zo voelt dat voor mij af en
ja,
toe wel.
Want nee, ja, ik snap dat wel.
Ik heb zoals zoiets van op een gegeven moment, van, als ik 30 ben, ik zou best wel een familie willen, mm-hmm. een gezin. En ja. Daar moet ik voor kunnen zorgen. Ja. En als ik nog 6 jaar door blijf lantefanten, zeg maar, voor mijn doel en heilige doel. Dat het doel is ook op een gegeven moment voorbij. En hoe ga ik dan voor mezelf zorgen, weet je wel? Dus dat zit, daar zit ik wel mee.
Ja, dat is de timing waar je het over hebt. Van, weet je, jullie hebben nu een leeftijd, een range aan leeftijd waarin je dat doel kunt gaan bereiken. Ik denk dat als je 32 bent, dat het fysiek wel wat moeilijker wordt.
Het kan nog, maar wat wij ook heel erg over na hebben gedacht, was hetzelfde moment toen wij in december of november zijn gaan zitten. Ja. We dachten, oké, dit zijn onze doelen voor de Olympische Spelen. Ja. Maar we willen er ook iets naast gaan doen. We zijn ook gaan denken, nou, kunnen we het maatschappelijk ook nog enigszins combineren? Zijn we gedacht over sponsoring, over wat kunnen we op de socials laten zien. Want wij hebben gewoon een ontzettend vet leven. Ja. We reizen de hele wereld op. De mooiste stranden van de wereld staan wij te beachvolleyballen. Ja. Dus wij zijn een beetje aan het kijken, oké, hoe kunnen we dat naar de mensen brengen? De nieuwe wereld is natuurlijk alles op de socials. Ja. En daar ook enigszins een extra inkomen uit halen.
Nou, jullie zijn niet zielig hoor. Dat wil ik. Als ik dat zo een beetje volg en hier rondloop, denk ik van, nou, ik kan nu, ik ben ouder, maar ik zou, dit is wel leuk. Weet je wel, dit is. Ik denk toch dat jullie minder zorgen hebben. Je hebt gekozen voor een punt aan de horizon. En daar wijkt alles voor. En dat scheelt heel veel. Dat hoef ik niet, je hoeft niet over hypotheken en dingen te denken.
Een beetje inhaken op wat Leon zei. Dit is waar wij allebei voor leven. Die spanningen, die dalen, die pieken. Ja. Wij zijn ontzettend dankbaar voor dit leven. En daar zullen we ook zeker niet over klagen.
Nee. Hey, hoe ziet een dag eruit?
Wij worden denk ik om een uurtje of 8 wakker. Op een normale trainingsdag trainen wij om 1:10 hier op Zuiderpark. Tussen 10 en 12 hebben we de ochtendtraining. Die is over het algemeen iets meer op techniek gericht. Met andere jongens hier. We hebben een grote staf die daar ons in begeleidt. We lunchen hier of we gaan naar huis. En dan hebben we tussen 3 en 5 eigenlijk nog een training. Daarna ben je waarschijnlijk zodanig kapot dat je niet echt heel veel 's avonds kan doen. Ik probeer nog af en toe mijn schoolboeken te openen. Ja. Maar we gaan dan samen eten of nog iets gezelligs doen. Ja. Maar eigenlijk val ik dan om 1:10 weer in slaap.
Ja, mijn schoolboeken, wat doe je nog?
Ik studeer. Ik ben mijn master aan het afronden in financiële economie.
Okay.
Het combineren gaat wel echt heel taai, vooral nu we echt heel veel aan het reizen zijn.
Ja.
Dus dat gaat een beetje stroefjes.
Financiële economie, topsport.
Nee, maar dus, dat is niet balanceren, want topsport heeft de prioriteit. Ja. Dus de school is gewoon, als het lukt erbij, prima.
Ja.
Maar als ik gewoon moet kiezen voor mijn stijl of iets gaan doen.
Ja, doe jij er nog iets naast?
Nee.
Lekker man. Nee.
Ja. Nou, Ruben heeft wel zijn eigen kledingsmerk.
Ja. Oké.
Dus dat is iets wat hij ernaast doet.
Ja. Je doet er dus wel iets naast.
Ik doe er iets naast. Ik dacht dat je naar school.
Hij is heel bescheiden.
Ja, school. Nee, maar gewoon, je beschrijft inderdaad als je zo'n dag hebt met 2 klusses van 2,5 uur trainen.
Ja.
En daarnaast praat je, denk tactisch ook wel met elkaar. Ja. Het reizen kost veel tijd.
Ja.
Dus dan is er eigenlijk weinig tijd voor iets anders.
Ja.
Maar ik denk dat het ook belangrijk is dat je je gedachten even op iets anders kan zetten.
Oh, absoluut.
Bij jou is het school en bij jou is het een eigen onderneming.
Ja, ik ben best wel creatief en daar wil ik ook graag in ontwikkelen. Dus ik heb hiervoor gekozen dat ik een eigen kledinglijn ontwerp.
Ja.
Dat ben ik aan het opzetten, ja.
Ja, al leuk, daar heb je dus. En kijk jij daar ook naar met hem en andersom?
Absoluut, ja.
En misschien ooit kun je mijn financiële zaken regelen.
Ja jongen, zie je wel man, lekker. Gewoon doen.
En wat ook belangrijk is, we zeggen wel dat we 2 keer 2,5 uur trainen. En dan kan je wel denken, oké, je hebt heel veel tijd. Maar er komt nog best wel veel bij kijken. Ja. Dus ik heb bijvoorbeeld vanavond, we hebben elke week een massage van 1 uur. Dat denk je lekker, maar het is ook weer tijd.
Leiden.
Wij hebben teammeetingen, voedings, diëtisten, afspraken. Het reizen neemt belachelijk veel tijd in. Ja. Dus we zitten echt helemaal vol. Het is een fulltime baan.
Het is een fulltime baan. En dat plaatje moeten we wel even goed schetsen. Je bent er vanaf opstaan, naar bed gaan. En 's nachts droom je waarschijnlijk over die gouden medaille. Daar ben je dan mee bezig. En
videoanalyses.
Alles wat ernaast komt, dat is bijzaak. Ja. En is leuk en is ook belangrijk voor de ontspanning. Gewoon veel trainen. Jullie werken naar toernooien toe. Hoe werkt zoiets? Nou, word je uitgenodigd? Of?
Nee, je hebt als je toernooien speelt, verdien je punten.
Ja.
En met die punten kun je weer in een nieuw toernooi inschrijven. En dan sta je op een ranking, zeg maar.
Uh-huh.
Dus in zo'n toernooi komen is niet eens heel makkelijk. Je moet echt vanuit de kwalificatie naar boven werken.
Ja.
En in eerste instantie was ons doel om door die kwalificatie te komen. En nu hebben we een medaille gehaald al. Dus
dat scheelt.
Wij gaan heel lekker.
Het is een beetje een tennissysteem. Je kan het een beetje zien als een tennisranking. Dus je deed het toernooien waar iedereen zich in kan schrijven. Een beetje open inschrijving.
Ja.
En dan moet je daarheen reizen. En op basis van je rankingpunten word je ingedeeld.
Ja. Ja, en ik speel dan padel. Dat ik net tegen jou. Dus ik ben op 9.
Ja.
kan niet slecht. Maar hoe meer ik win, hoe meer ik speel, ga ik de 8, 7, 6. Ja. Dan word je uitgenodigd. Maar worden jullie ook echt uitgenodigd of moet je ook nog krom liggen voor een ticket?
Nee, we worden niet uitgenodigd. Dat is meer, we schrijven zelf in. Dat doet de bond. En
ja, we worden natuurlijk ondersteund door de bond. Het is allemaal door de NOC-NSF geregeld. Ja. En we hebben een budget waarmee dit programma ons naar verschillende toernooien kan sturen. Ja. Dus de tickets is niet iets waar wij ons druk over hoeven te maken. Nee. Wij vliegen gewoon naar een toernooi met een bepaald aantal spelers. En, we zijn over het algemeen 3 of 4 dagen voor het toernooi aanwezig op locatie. We waren bijvoorbeeld net in Doha. Daar was het 45 graden in Qatar. Dus dan moeten we echt wel 5 dagen van tevoren om te acclimatiseren. Ja. Want dan moet je gewoon even aan wennen. En dan werk je echt naar zo'n toernooi qua training echt toe, qua belasting. En dan is het toernooi duurt ongeveer 4 dagen. Ja. En dat is zo belachelijk intens dat je dan ook wel een paar dagen kapot bent.
Dus ja, zijn er steeds bij aan het komen van Doha.
Ja, vliegen. Maar ik heb vroeger ook heel veel gevlogen. Dat kost zoveel energie. Ja. Dus ik kan het helemaal voorstellen. Wat de NOC-NSF doet en de NEVOBO is het, neem ik aan. Is die ondersteuning weer financieel, is dat puur voor dit soort zaken?
Dat heet een kostenvergoeding, heet het. Okay, voor reizen naar trainingen en dat soort dingen.
Wij krijgen denk ik een klein inkomen dus per maand van NOC-NSF. Ja. Plus ze betalen eigenlijk al onze kosten die we hebben op reizen.
Ja. Dus, maar daar moet je ook voor in aanmerking komen. Ik denk...
Je hebt een statussysteem. Dus je kan een selectiestatus, dan zie je een selectie van een bond. Mm-hmm. Je hebt een B- en een A-status. Een A-status kun je verdienen op een 5e plek van een WK bijvoorbeeld. Of dus zo verdient die status verdient en dan kun je dan opgeven en dan krijg je een kostenvergoeding.
Ja,
het is eigenlijk een beetje een krom systeem, vind ik. Want ik weet niet of ik het helemaal zeggen, maar ik vind het best wel een krom systeem. Ja. Want eigenlijk zijn de sporters die 5e plek halen op een WK of echt in de top zitten, die hebben over het algemeen die extra geld niet echt meer nodig. Ja. Want die hebben dan juist financieel wel gemaakt. Ja. En die krijgen dan extra nog een salaris erbij. Ja. Maar de opkomende sporters, zoals wij bijvoorbeeld zijn echt aan het struggelen met financieel. Hoe kom ik bij die 5e plek op het WK? Ja. En hoe verdien ik, hoe kom ik rond? En dan wij krijgen zo'n vergelijkbaar kleine vergoeding. Dus ik vind het een beetje een gek systeem.
Ja, maar dan ga je ervan uit dat de wereld eerlijk is.
Nee,
dat
is niet eerlijk.
En als jij straks wel op die 5e plek staat, dan weer toch wel fijn, weet je.
Dus absoluut.
Ik snap je punt helemaal. Maar goed, ik ga even een repliek die ik denk dat het ook wel goed is voor je. Ja, dat je daarmee om moet gaan.
Oh, absoluut,
En dat je daardoor groeit. Oké, er is een missie, jongens. We gaan naar de Olympische Spelen. Even een hoofdlijn. De trainen, toernooien. Je gaat van toernooi naar toernooi.
Ja.
Daar verdien je punten mee. Wanneer weet je dat je ook echt op die Olympische Spelen terecht kan?
Ongeveer 2 jaar voor de Olympische Spelen beginnen die toernooien waar je Olympische rankingpunten wel kan verdienen. En ik denk dat als jij structureel top 5 eindigt, dan weet je, oké, dit gaat lukken. Maar er zijn ook heel veel momenten waar je net op die rand zit.
Ja.
En dan gaan de laatste toernooien voor de Olympische Spelen echt om wie gaat er heen. Dus dat zijn hele intense toernooien.
Ja.
Chris en Steven hebben afgelopen jaar op 1 potje de Olympische Spelen niet gehaald.
Oké, zuur. Ja.
En ook, er mogen maar 2 teams per land heen. Dus wij zijn hier met 5 teams. Dus het is ook nog een onderlinge strijd wie erheen mag, zeg maar.
Dus het is voor jullie van belang ook wel de toernooi die je nu speelt zo goed mogelijk te eindigen. Dat haalt een beetje de druk af.
Ja, absoluut. En het kwalificatieproces begint 1 januari 2023. Maar eigenlijk is het nu al een voorkwalificatie. Want hoe je ranking tegen die tijd is, maakt het natuurlijk ook weer makkelijk om bepaalde resultaten te halen.
Ja.
En je moet ongeveer top 20 van de wereld staan, wil je van een Olympische spelenplek uitgaan.
Oké, waar staat het team nu?
Nu zijn we, echt jongens, voor het eerst in ons leven staan wij top 20 op de entrylijst.
Ja. Foto's nemen van de lijst.
100%. En we zijn dit seizoen begonnen op nummer 77.
Oké.
En we hebben ons 3 toernooien naar de top 20 gewerkt. Ja. Dus we zijn eigenlijk hartstikke blij. Ja. Het gaat heel snel.
Want jullie hadden, jij zei het net al, je had een medaille gehaald op het toernooi.
Ja.
Je hebt een leuke blog erover geschreven op mijnmoto.nl. Maar dat was echt het eerste succes, zo dat proef ik een beetje uit van waar je in gelooft, dat er ook uitkwam.
Dit is zeg maar mijn eerste World Tour medaille die telt. En het is echt onbeschrijfelijk hoe dat voelt. Ik geloof het nog steeds niet dat ik hem heb. Ja. En omdat het zeg maar, ik geloof zo erg in het team dat het zeg maar een beetje erbij hoorde, omdat het zo goed ging.
Ja.
En het is niet meer een verrassing dat hij gekomen is, zeg maar. Dus ik had gehoopt dat het echt als een loterij is, maar het is geen loterij, want wij hebben gewoon keihard voor gewerkt.
Ja, ja.
En dus dat, in dat opzicht voelde het een beetje apart, de medaille. Maar ik ben hartstikke blij natuurlijk.
Het is wel grappig als je dat stuk leest, dan voel je dat. Maar ik zit nu met jullie. Ja. Maar dan voel je het ook echt dat je dat behaald hebt.
Ongelooflijk, we stonden denk ik echt onderaan in de kwalificatie. En ons doel voor het toernooi was eigenlijk gewoon de kwalificatie doorkomen. Ja. Hoor je bij de beste 24. En dat was een stapje. Dus in dat stappenplan van ons was dat een stap.
Ja.
En dat gehaald. En toen wonnen we opeens gewoon in 3 dagen van alle teams waar wij zo erg tegen opkeken, die zo hoog stonden.
Ja.
En sindsdien hebben we ook heel erg het geloof van, wij kunnen ook echt, wij kunnen van iedereen winnen.
Ja.
En we staan ook nu zo veel zelfverzekerder op het veld. Ja. Dus dat heeft heel veel geholpen.
Ja, het is de eerste stap, de eerste tegel die je legt, zeg maar, om daar te komen. Kijk, ik probeer hem een beetje in te leven. Zo'n doel wordt steeds groter.
Ja.
Maar je zet er zoveel voor weg. Topsport is ook omgaan met teleurstellingen.
Klopt.
Hoe ben je daarop getraind? Ben jij een slechte verliezer?
Ja, absoluut. Ja. Ik word sowieso, ik ben een heel emotionele speler.
Ja.
Dus dat is ook een beetje het leven als beachvolleyballer. Je hebt heel veel pieken en dalen.
Ja.
En ik voel me de beste van de wereld als ik win. Ja. Maar ik kan heel slecht tegen me verliezen. En dat is ook een drijfveer voor mij, want ik wil gewoon niet verliezen.
Ja.
Dus ik ben echt wel zuur naar mijn verlies. En dat is ook bijzonder aan beachvolleybal. Want op een toernooi, er is maar 1 iemand eerste van de 50 teams die op een toernooi zijn. Dus je gaat vaak naar huis met een verlies. En ik ben nog niet heel ervaren in de sport, dus ik moet denk ik iets beter daarmee om leren gaan.
Ja.
Maar het drijft mij wel om extra hard te trainen, om altijd te willen blijven winnen. Ja. En Ruben kan iets rustiger en iets logischer omgaan met zijn verlies. Maar ik hoop dat ik nog een keertje ga leren.
Ja, ik heb jou meegemaakt in dat grote toernooi. En dan zie je ook die gast. Ik heb nog een hele gaaf foto van jou.
Oh, cool.
Vlak voordat je, nadat je de wedstrijd verloren hebt.
Okay.
Ja, echt zure bommenkop had je daar. Ongelooflijk. Ik ga hem wel eens opzoeken en dan even app naar je. Maar dat is denk ik ook een deel, en dat vergeten mensen, het psychologische deel van het hele traject waar je op gaat. De risico's die je neemt, maar ook hoe word je mentaal zo sterk? Word je daar ook in ondersteund?
Nou, zeker. We werken met een psycholoog, zeker een sportpsycholoog. Ja. En het is lastig, want ik zei net ook tegen je dat ik van mijn 12e al bezig ben van, dit wordt het voor mij. En dan wordt je identiteit zo verworven met een beachvolleyballer. En als je dan verliest, dan voel je even dat je als persoon verliest, zeg maar.
Ja.
Maar het is all part of the game. En hoe ouder ik word, hoe makkelijker het wordt. Maar het is nog steeds een dreun in je ego, elke keer weer.
Ja.
En vooral als je voor je land speelt of, weet ik veel, je wil voor je familie presteren. Ja. Het is elke keer een dreun. En dat is wel mooi. Ik vind het mooi aan het spel dat je daarmee leert omgaan. Omdat wij gaan in een sneltrein door dat soort persoonlijke groeien door.
Ja.
Jullie echt iets over jezelf kennen.
Ja, maar ik denk ook wel dat het belangrijk is dat je daar goed in begeleid wordt. Want ik denk dat er heel veel voorbeelden zijn van topsporters die te hard gevallen zijn en niet geholpen zijn bij het opstaan. Ja. Die daar echt wel problemen mee gekregen hebben. Ja. En dan gaat het niet om dat ze heel veel geld kregen, maar dat is gewoon dat ze niet tegen de teleurstelling konden. Want ik probeer me dat voor te stellen. Het is alles wat je hebt.
Ja, absoluut.
Dus ik kan ook een dag verkloot op het werk, maar dan heb ik de volgende dag heb ik weer een en daarna ga ik potje padel spelen en eventjes lekker tv kijken. Maar dat is alles wat je hebt.
Dus het is heel luid in het leven. Dus ik merk dat als ik slecht speel of slecht train of verlies, dan gaan eigenlijk alle andere zaken van mijn leven eigenlijk ook slecht.
Ja.
Dus dat gaat heel erg dat gaat heel erg daarin mee.
Ja.
En je staat ook altijd in het middenpunt van de aandacht. Dus je hebt ook altijd zeg maar andere mensen die er iets van vinden.
Ja.
De media, de verwachtingen op, weet ik veel, van fans. Niet dat we superveel fans hebben, maar echt wel mensen die meekijken of
in
familie.
In de volleyball scene hebben we zeker fans.
Dus dan is de druk best wel hoog. En dat is best wel lastig om dan te denken, dat doe ik voor mezelf, ik doe niet voor andere mensen. Ja. En weet je, wat de mening van de rest daar te laten vallen, vind ik ook wel een moeilijk onderdeel.
En nog steeds ben ik er nog niet helemaal uit hoe ik daarmee omga. Dus dat is nog steeds in gang, zeg maar, hoe ik met verliezen zo omga. Ook met winnen, want bijvoorbeeld, we hebben dus een 3e plek gehaald en dat is ook weer voorbij. Weet je?
Ja, dat is leuk eventjes, maar dan is het volgens... Ja. Je hebt er in wezen niet zo heel veel aan. Je komt er niet mee op de Olympische Spelen.
Nee.
Je hebt misschien een paar euro'tjes verdiend aan de reisgoedkostenvergoeding, want zoveel zal het niet zijn.
Maar heel cliché, die weg daar naartoe zal ik nooit meer vergeten.
Nee.
Maar die medaille zit wel daarbij, zeg maar.
Ja.
Dus dat vind ik enorm lastig. En ik vind het heel erg leuk om die uitdaging aan te gaan van, hoe ga ik hiermee om? Want in het leven ga je ook om met verlies.
Ja.
En weet je, in het zakenleven, in het privéleven, dus... ik denk dat ik hier als persoon heel veel van kan leren in sneltreinvaart, zeg maar, topsport. Daarom vind ik het zo mooi.
Ja.
Wij reageren zo belachelijk anders op dit soort verhalen. Dat is heel leuk. Wij praten bijvoorbeeld op de hotelkamer heel veel over dit soort dingen. We steken zo anders in elkaar.
Ja.
Dat we ook heel erg van elkaar kunnen leren in hoe we daarmee om te gaan.
Ja, nou ja, tegenover mij zitten twee heel verschillende mensen. Ja. Ja. Ik heb dan de levenservaring om dat te zien, snap je? En dan en wat ik net zeg, die 3 jaar maakt heel veel uit. Maar ik denk ook wel dat het juist jullie sterker maakt, inderdaad, door dat hele yin-yang plus-min verhaal. De komende week, hoe zien die eruit?
Komende weken, wij zijn hier een week om nog te trainen op het Zuiderpark. Nog te herstellen van een waanzinnig of een afschuwelijke reis uit Doha.
Ja, ja.
En dan vertrekken we naar Turkije. Ja. Naar Kustadasi voor een challenger toernooi. En daarna vliegen wij direct door naar Ostrava, wat in Tsjechië ligt, voor nog een toernooi. Dus dat zijn 2 toernooien achter elkaar, een redelijk drukke periode. Dus wij gaan nu eigenlijk energie sparen. Veel trainen, werken aan de dingen die iets minder zijn gegaan op het op vorig toernooi.
Ja.
En we gaan er weer lekker tegenaan. En eigenlijk is over 30 dagen precies begint het WK.
Ja.
En dat is op korte termijn wel een van de piekmomenten die wij voor onszelf
hebben neerzetten. Het eikmoment van hoe ver je, waar je
en
staat.
En waar is het WK, Leon?
Het WK is in Rome. En dat heeft voor ons wel een redelijk symbolische
plek. Waar kom jij vandaan, Leon?
Uit Rome.
Ah, dus, lekker. Ja. En ik ben voor Feyenoord en we spelen tegen AS Roma, om dat even te zeggen. dus jij gaat terug naar je route.
Ja, toen ik het zag aan het begin van het seizoen, het WK is in Rome, dacht ik, oké, we gaan waarschijnlijk niet kwalificeren. Komt nog wel. Als het gebeurt, is echt een droom die uitkomt. En nu hebben we zo dan goed gepresteerd dat we erheen gaan.
Ja.
Allemaal oude vrienden, iedereen, allemaal familie, daar zit, die komt natuurlijk wel kijken. Dus ik vind het wel heel leuk. Maar ik vind het ook wel spannend.
Want, ja, dus jij wordt heel Rome rondgesleept naar opa's, oma's. Geknuffeld door een dikke Italiaan. Helemaal te gek. Jongens, nou, we naderen het eind van de podcast. Dat moet, want ik heb beloofd dat het maar een half uurtje zou duren. Maar we kunnen nog heel lang praten. Ja. Ik wil van jullie allebei nog even wat weten. Er zitten naar deze podcast luisteren ook mensen, jong en oud, die uitdagingen hebben.
Ja.
En wat is een beetje jouw mantra of ding waardoor je bepaalde hindernissen kan overwinnen? Of...
Oké, ik heb er zeker één. Ik draag altijd een ketting, elke wedstrijd.
Ja.
Dat is een ketting van een gouden boksbal of een bokshandschoen.
Ja.
En dat is een beetje een metafoor voor het leven voor mij.
Ja.
Dat als ik in die ring stap, dat is een beetje het leven, dan ga ik klappen krijgen.
Ja.
Maar ik kan ze ook uitdelen, zeg maar. Dus voordat ik een wedstrijd inga, heb ik altijd een beetje de illusie dat ik nooit klappen ga krijgen. Of dat het, zeg maar, dan heb ik ook een beetje verrast, weet je van.
Ja.
En dan voel ik even die ketting aan en denk van, hey, ik sta in een bokswedstrijd, tuurlijk krijg ik klappen.
Ja.
Wat ga je er tegen doen, weet je wel?
Ja.
Dus kom terug met klap. Dus dat vind ik een
Het staat natuurlijk ook een beetje cliché, het sluit aan bij het thema van deze podcast, maar kan niet, bestaat niet, is voor mij echt wel een hele leidende draad om leven. Ik heb zo vaak mensen tegen me gezegd, dit ga je niet halen.
Ja.
En elke keer heb ik dat ook als mij als echt een extra challenge gehad van, oké, kijk maar motherfucker, ik ga het wel halen.
Ja.
En dat werkt voor mij heel goed als iemand tegen zegt dat iets niet kan, laat het maar zien.
Goed verhaal. Tegenover me zitten twee jongens waar ik heel veel energie van krijg. Ik zie echt een yin en een yang. Ik zie één iemand die heel erg geconcentreerd naar mij kijkt. En dan aan de andere kant iemand die heel de tijd de kamer is om te kijken. Dat is echt heel goed om te zien. Heel goed. Nee, maar heel goed.
Ja.
Ik ben ervan overtuigd dat jullie het gaan halen. Dankjewel voor jullie tijd.
Hartstikke bedankt voor deze tijd.